geloof dat ik vanochtend ook een woord voor jullie heb vanochtend. En ik wil het hebben over in aanraking met het leven. En ik heb verschillende voorbeelden van mensen die in aanraking zijn gekomen met het leven. En wat het voor resultaat heeft het gebracht. En ik wil met jullie eerst gaan lezen Romeinen 7. En ik heb het helemaal voorbereid voor ons als christenen. En ik geloof ook dat als jij nog niet bekeerd bent, dat je ook iets aan hebt natuurlijk. Maar het is bovenal voor de christenen vanochtend. Romeinen 7, dat zegt Paulus. Vers 14. Wij weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in de strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mijn eigen natuur het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doe ik niet. Want wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van. Maar de zonde die in mij heerst. Het is heel bijzonder dat Paulus zegt, kijk, we zijn, heel vaak vragen we ons af, wat is het doel van het leven? Waarom ben jij geschapen? En heel veel mensen die kunnen een antwoord geven. En heel veel mensen zeggen van, nou, eigenlijk weet ik nog niet wat mijn doel is. Nou, ik wil jullie vertellen, jullie allerhoogste doel van dit leven is om te worden zoals Christus. Dat is onze doel. En dat geldt voor iedereen. Om te worden naar het evenbeeld van Christus. En wat je daarmee doet, is wat anders. Dus dat je misschien een prediker wordt, of dat je iets anders gaat doen in het leven, of dat je de beste zangeres wordt, dat is weer iets anders. Dat is een opdracht om dat te uiten naar andere mensen. Maar jouw doel is om te worden zoals Christus. Daarvoor ben je geschapen. En wij zijn tot bekering gekomen en daardoor noemt God ons nu heilig. En we zijn heilig en zoals Paulus hier zegt, hij is heilig, maar dat doet er niet dat we niet zondigen. We zijn heiligen die zondigen. Maar het is een proces waar we allemaal doorheen gaan. En de ene gaat door een groene proces. De andere gaat door een rode proces. De gaan door een paarse proces. Maar iedereen gaat door een proces. En die proces hoort jou te veranderen naar het beeld van Christus. En daarom moet je niet vragen als christen. Waarom ben ik de enige die hier doorheen gaat? Omdat dat proces nodig is om jou te veranderen naar het beeld van Christus. Want als jij door hetzelfde proces zou gaan zoals ik, had het geen effect op jou. Dus daarom is elke proces van elke persoon uniek. Want jij hebt dat proces nodig. En misschien heeft die ene persoon een veel heftiger proces dan jou, omdat die persoon misschien veel koppiger is dan jou. Of veel eigenwijzer. Dus soms heb je dat nodig om doorheen te gaan, om te worden naar het beeld van Christus. En Paulus zegt ook, wat ik niet wil, doe ik. Het is die zonde in hem. Wij verlangen allemaal om te leven. En leven eigenlijk is het volheid. Wat God ons bestemming is het leven in volheid. Leven in zo gezegend en in overvloed. Dat verlangen wij allemaal. En wij zijn eigenlijk, zolang we hier op aarde zijn, op zoek naar dit leven. Nou, dit leven is niemand anders dan Jezus. Jezus is dit leven. En wat doen wij als we in aanraking met Jezus komen? Wat doet het met jou? Wat doet het met mij? Nou, ik heb een paar voorbeelden. Ik kom daarachter, ik heb 4 opgeschreven, maar ik kom daarachter dat je nog heel veel Bijbelse voorbeelden hieruit kan halen. Nou, in de eerste voorbeeld heb ik de Farizeeërs. Dat zijn de schriftgeleerden die eigenlijk in die tijd waar Jezus leeft en opgroeide, zelf misschien onderwijs hebben gegeven aan Jezus. Maar ze hebben hem niet erkend dat hij de Zoon van God is. Ze wisten wel dat hij heel slim en wijs was. En ze vroegen zich af, waar haalt deze man zijn wijsheid vandaan? Maar hij had heel veel wijsheid. En ze vroegen zich af, maar toch hebben ze hem niet erkend. En het is heel bizar dat de Farizeeërs, ondanks dat ze zoveel kennis hadden over het woord van God, dat ze niet bewust van worden van, hey, dit is de Zoon van God waar we al zo lang hebben opgewacht. En ik heb zelf voor mezelf opgeschreven, wat zijn Farizeeërs? Farizeeërs, dat is een vorm van jaloezie die we hebben in ons eigen hart. Verraad, roddels die wij doen, religie, ongeloof, hebzucht, schijnheiligheid en ontrouw. En wij allemaal hier hebben hiermee te maken. Wij hebben het allemaal hier met een van deze dingen te maken. We hebben allemaal een Farizeeërs in ons. Terwijl wij allemaal hier zitten, eigenlijk in aanraking met Jezus. Iedereen heeft ooit hier een aanraking met Jezus gehad, maar toch hebben we ondanks een Farizeeër in ons. En Jezus waarschuwt ons voor deze Farizeeërgeest. En het is vandaag de dag dat wij ons echt moeten afvragen, waar is de Farizeeër in mij? Wanneer toont ik deze gedrag als Farizeeër? En dat we daarmee gaan afrekenen. Amen. Het is nu de tijd. Het is nu de tijd. De volgende voorbeeld heb ik, Judas. Judas, hoe meer ik deze man bestudeer, daar sta ik echt verbaasd over. Want soms vragen wij ook van, hoe kan dat? Dat een man van God eigenlijk zoiets kan doen. Nou, Judas, die was een discipel van Jezus. Hij wandelde met hem. Hij werd gediscipeld door hem. En wat mij opviel, dat toen Judas eigenlijk de discipelen wegzond om zieken te genezen, om mensen vrij te zetten van demonen, dat hij ook Judas wegzond. Judas was ook eentje die naar Brazil moest gaan om het werk van God te doen. Om het koninkrijk te prediken. Hij was er ook bij. En kijk wat zijn einde is. Hij verraadt Jezus. Maar niet daardoor. Niet alleen dat. Maar er staat ook in Lucas 22 vers 3... dat Satan bezit van hem nam. Toen ik dat las, was ik echt even stil. Iemand die zoveel wonderen heb gezien. Iemand die onderwezen was. Iemand die geliefd was door Jezus. Ik geloof ook dat Jezus af en toe hem omhelsde, omdat hij zich down voelde of verdrietig voelde. En dat Jezus hem elke keer zijn hand op van, kom op Judas, kom op. Weet je, bemoedigd door hem. Dag in, dag uit. Die heeft geslapen met Jezus, die is opgestaan, aan tafel gezeten, die heeft avondmaal gevierd. Alles. En toch. Hoe zit jij hier vanochtend? Hoe zitten wij hier vanochtend in de kerk? Hoe zit jij thuis te kijken? Naar wie gaat jouw hart uit? Laat jij toe dat Satan bezit van jou neemt. Ik hoop het niet. Ik wil niet eens die weg gaan. De volgende voorbeeld die ik heb, die ook in aanraking met Jezus was. Maria uit Magdala. En dit is heel bijzonder wat ik vond, want Maria die heeft de genezing ontvangen van Jezus. Die is bemoedigd en hersteld in haar identiteit. En ik wil het even lezen met jullie, Marcus 16, vers 8. Deze vrouw die, toen Jezus overlijdt, toen na de Sabbat maakt hij de olie klaar om het lichaam van Christus weer te gaan zalven. En ze vroeg zich af, ze was niet alleen, ze was niet alleen, maar ze was ook Salome en met Maria, de moeder van Jacobus. Ze waren met z'n drieën en ze vroegen zich af wie gaat de steen voor hun rollen. Hun doel was op dat moment om te gaan naar het graf om het lichaam van Christus te zalven. En dat was om eigenlijk het lichaam van Christus zo lang mogelijk goed te houden. Want dat is het doel van het zalven met olie van een dood lichaam. Om het lichaam zo lang mogelijk goed te houden. En ze waren op bestemming om het lichaam van Christus eigenlijk zo lang mogelijk uit te rekken dat hij niet bederft. Maar kijk wat er gebeurt. Eigenlijk, menselijk gezien, zou je zeggen van ze hadden een goed doel. Maar op dat moment komen ze bij het graf. En ze komen een engel tegen. Dus voordat ze Jezus ontmoetten, kwamen ze al een engel tegen. Dus God was al met hun bezig. En kijk wat er gebeurt. Deze engel die zegt tegen hun dat Jezus niet meer is. En in vers 8 lezen we. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Terwijl die engel zei tegen hun, ga en vertel dat Jezus is opgestaan. Maar ze waren zo bang dat ze niks konden vertellen. En ze hebben niemand iets hiervan verteld. Hoe is het met jou als jij in aanraking komt met Jezus? Eigenlijk heb je een goed doel, eigenlijk. Je bent op weg om iets goeds te doen. Maar op een gegeven moment dan doet God iets in je leven zo onverwachts. Dat jij schrik. En in plaats van op die weg te blijven wandelen en te doen wat God eigenlijk van jou verwacht. Schrik je, je zwijgt en je sluit je op in huis. En je wordt depressief. Voor mijzelf, ik blijf zeggen, echt deze coronatijd is voor mij een zegen. Eigenlijk heeft God in ons allemaal iets onverwachts gedaan. Maar wat hebben wij gedaan? Wat heb jij gedaan in deze tijd? Heb jij meer uitgestrekt om naar God toe te gaan? Of heb je thuis gezeten, depressief en klagen en zeggen van, oh wat jammer dat ik niet naar mijn werk kon gaan. Oh wat jammer dat ik nu mondkapje open doen. Oh wat jammer dit en alleen maar klagen. En ik moet je zeggen, ik heb vreugde. Want ik heb echt meer God gaan zoeken. En ik weet niet. Het heeft iets met mij gedaan. Het heeft mij opgewekt. En het heeft mij. Ik wil alleen nog meer vurig worden. En ik wil nog meer voor Jezus gaan. En ik wil nog radicaler worden. En ik wil gewoon nog intiemer worden met Jezus. Dat heeft het met mij gedaan. En als wij dingen negatief gaan zien. En schrikken van de situatie, dan kom je echt in een burn-out terecht. En dan ga je zitten thuis en je doet helemaal niks. En oh, wat ellendig allemaal. Maar kijk wat er gebeurt daarna. Vers 9. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala. Dus Jezus wist wat er daarvoor gebeurd is, maar toch verscheen Jezus nog aan Maria. Bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Ze gingen het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld. En die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Zie je wat er gebeurt? Het lijkt wel een vicieuze cirkel, want nu is Maria eruit. Nu vertelt hij aan de anderen en die zitten nog steeds te zeuren en moeilijkheden te doen. En in de depressie. Van, oh, maar onze Heer is er niet meer. Maar zij vertelt, elke zondag horen jullie, Jezus leeft. Elke dag hoor jij, Jezus leeft. En hij is opgestaan. Wij hoeven niet meer verdrietig te zijn. Wij zijn gered door hem. Waarom ben je zo bang over de prik, niet prik, ik weet allemaal. Ik krijg soms appjes van berichten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik kijk ze niet meer. Ik kijk ze niet eens. Ik zeg, weet je, het woord van God. Ga maar Openbaring lezen, zoek het uit in het woord van God. Maar ga niet verdiepen in mensen die niet vervuld zijn met God. Waarom luister je naar mensen die niet vervuld zijn met het woord van God, niet vervuld zijn met het geest van God? En we luisteren naar zulke mensen, want die weten het. Daar gaat het niet om. Het gaat om het woord van God, want onze doel is om te worden zoals Christus. Dus wij moeten ons vullen met het woord van God en dan worden we zoals Christus. Want Jezus was niet bang voor niemand. Die was niet bang voor niemand, want hij wist zijn doel is het wil van God te doen. En dat is ook onze doel. En sommige dingen kunnen we niet tegenhouden. Weet je, ik heb Openbaring gelezen, want er waren zoveel dingen. En ik dacht, weet je, ik ging Openbaring lezen. Ik dacht, ik wil weten wat het woord van God zegt. En ik heb het 2 keer gelezen. En geloof me, vroeg of laat, het gaat toch gebeuren. Dus je kan op je media allerlei dingen mee gaan doen om te zeggen. Maar jij kan het niet tegenhouden. Want als God iets zegt, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Het enige wat ons doel is nu, om te wandelen in de plan van God. Wat is jouw plan in dit werk? Wat is jouw doel in dit werk? Amen. Niet meedoen. Want eigenlijk als je mee gaat doen, dan ben je even goed slecht bezig. In plaats dat je negatieve dingen ook mee gaat doen op je Insta en kijk dit, kijk dat. Begin het evangelie te verkondigen. Zodat mensen ook het leven zullen ontvangen. En ook in aanraking komen met Jezus. Zodat ze ook hoop krijgen. En in plaats van hun nog meer depressiever te maken. En nog banger te maken. Want dat is het wat die nieuws brengt. Maak ons alleen maar bang. Als ik ook ga zitten en al die ellende gaat lezen. Ik word echt bang. En ik wil niet bang worden. Want mijn oog moet gericht worden op Jezus. En het maakt mij niet uit of je geprikt hebt of niet geprikt. Het maakt mij helemaal niet uit. Zolang jij Jezus dient. Weet je wanneer ik me ernstig ga maken? Als iemand mij gaat verboden om het evangelie te vertellen. Om iemand mij gaat verboden dat ik Jezus mag aanbidden. Dan moet ik me beginnen zorgen te maken. Dus we zijn iets aan het vechten die nergens opslaat nu. En ik hoop dat jullie echt hierover gaan nadenken. Waar maak ik me zorgen over? Zolang Jezus op zijn troon zit, hoeven we ons niet zorgen te maken. Ik heb een ander voorbeeld. Lazarus. Lazarus was gewoon dood. Dood. Er was geen leven. Dus als jij zit hier en je zegt, er is niks in mij. Ik ben dood. Ik ben leeg. Er is niks. Kijk wat er met Lazarus gebeurt. En een aanraking met Jezus. En hij is opgestaan. Door 1 woord. En hoeveel woorden zit in deze Bijbel? Heel veel. Heel veel woorden. En als jij één leest, dan kom jij tot leven. Er is geen reden om thuis te zitten en zeggen, ik ben dood en ik weet het niet meer. Het woord van God. Koop een Bijbel, koop 3, 4. En vult je hele boekenkast, gooi alle andere boeken weg die ook over God praten. Gooi allemaal weg en verdiep je alleen maar in het woord van God. Soms kopen we heel veel boeken. We lezen heel veel boeken, maar niemand doet de Bijbel open. We lezen over God, maar we willen niet het echte. En ik word heel vaak herinnerd de laatste tijden dat in de tijd van Mozes had God niet alleen Mozes geroepen om dichterbij te komen, maar ook de Israëlieten. Het hele volk wou God dichterbij hebben. Maar ze waren zo bang dat ze zeggen, Mozes, ga jij maar. Ga jij maar. Het is net zoals jullie elke keer zeggen, elke ochtend, Pastor Arno, ga jij maar en kom ons vertellen. Nee, God wil jou. God wil jou. We leven nu in de Nieuwe Testament. God wil niet. Soms komen mensen bij je het woord van God geven. En echt waar, ik waardeer en ik dank jullie echt daarvoor. En prijs God daarvoor. Maar ik was de afgelopen weken echt aan het huilen op mijn knieën. En ik zei, Heer, sorry, maar ik voel me zo beledigd. Want het lijkt alsof u iedereen iets vertelt over mij. Maar u vertelt het niet aan mij. Dus wat voor relatie hebben wij? Ik zei, Heer, ik wil voordat iemand mij kon bevestigen over uw woord, dat u het me al hebt verteld. Want die relatie wil ik met u. Ik wil die relatie. Dus als iemand mij iets kon vertellen, dat het alleen bevestiging is. En niet van, oh ja, ik heb geen goede relatie met God. En daar moeten we eigenlijk naartoe. Wij willen dat Jantje ons kon vertellen, Pietje kon vertellen en media ons vertelt en Facebook ons vertelt. Boeken die in de boekenwinkel vertelt. Maar waar is jouw passie om echt van God zelf te horen? Waar is jouw passie om echt Gods stem te horen? Je verlangen daarin. En ik wil gewoon van God zelf horen. Ik zei, Heer, ik wil dezelfde relatie die Mozes had met u. Ik wil dezelfde relatie die Jezus had met u. U hebt mij geschapen om te worden zoals Jezus. Dus ik wil ook die relatie die Jezus had met u. Ik wil dat. Ik wil dat. En ik wil tot leven komen, zoals Lazarus tot leven is gekomen. En elke gebied in mijn terrein, in mijn leven, die dood is, wek ze op uit de dood. En dat roep ik jullie aan, elke gebied in jullie leven, als die dood is, echt waar, laat hem in aanraking komen met Jezus. Want dat is onze doel, om in aanraking te komen op elke gebied. En niet alleen focussen op dingen die niet belangrijk zijn. Op aardse dingen. Want er is een dag dat wij allemaal in onze graf liggen. En dan? Want dat is het tijdelijke leven hier op aarde. Maar het eeuwige leven, waar wil jij naartoe? Het is of de hel of de dood. Er is geen tussenweg. Er is niet van of, oh ja, nee. Op dat moment dat het leven hier op aarde geëindigd is, dan heb jij je bestemming bepaald. En dan kan je niet God de schuld geven, dan moet je zelf je schuld geven. Je eigen kruis opdragen. Want jij hebt het bepaald. Want al die tijd heeft God gezegd, lees mijn woord, kom dichterbij, zoek mijn aangezicht. Ga in aanbidding. En wat heb jij gedaan? En we praten eigenlijk heel weinig over de bestemming na de dood. Het is of de hel of de hemel. Er zijn ook mensen die verlangen om in contact te komen met Jezus. Omdat Jezus eigenlijk iets groots aan het doen ben. Heel veel mensen hem volgen. En dan willen ze alleen maar in contact komen met Jezus. En gisteren zat ik mijn boodschap met een broeder te delen. En die zei, ja, Herodes. En toen werd ik bepaald, hij bepaalde mij bij Herodes. Herodes wou heel graag Jezus zien. En er zijn veel mensen die Jezus wil zien. Maar uiteindelijk, als ze Jezus hebben gezien, dan valt het tegen wat ze zien. Dan valt het tegen. Valt het tegen nu dat jij hier in de kerk zit of thuis zit, dat jij zoveel jaren aan Jezus hebt gegeven? Valt het tegen? Want als het tegenvalt, betekent dat jij ook gaat schreeuwen, kruisig hem, weg met hem uit mijn leven. Ik weet het beter. Als jij hier zit en je vindt mensen die talenten hebben of die dokters zijn of die gouverneur of president. Jij wil gewoon alleen maar in die mensen hun omgeving zijn. Omdat jij denkt van dan ben ik ook belangrijk. Dat is fout. Dat is fout. Misschien die arme die zit te bedelen, die is veel belangrijker. Jezus zegt, als jij de gevangenen hebt gezocht, als jij de armen eten hebt gegeven, dan heb je het voor mij gedaan. Dan heb je iets goeds gedaan. Ik had vroeger een wiskundeleraar op school. En die zei tegen ons elke keer voordat de les begint, zorg dat jullie allemaal elkaar respecteren. Omdat jij niet weet wie die persoon wordt later. Misschien zit jij naast een president. Misschien zit jij naast een arts. En dat als jij straks volwassen wordt en je hebt deze persoon beledigd, gepest of wat dan ook, gekleineerd. En dan kom je straks in een dokterskantoor binnen. Oeps, dit had ik niet verwacht. Dezelfde persoon die jij beledigd hebt, die je kleineerd hebt, die zit jou nu te zeggen wat jij moet doen voor je gezondheid. Dus zorg ervoor dat je je klasgenoten respecteert. En ik heb dat woord zo in mijn hart gesloten, want het was waar. En tot de dag vandaag, ik heb het herinnerd. Ouders, ik wil jullie zeggen, bemoedig jullie kinderen om echt hun klasgenoten te respecteren. Misschien is het hun klasgenoten die hun later gaat helpen een hand uit te reiken om ze uit hel te halen. Weet je, en soms willen we alles doorgronden. We willen alles doorgronden. We willen alles weten voordat wij ons overgeven. Alles begrijpen. Maar weet je, God is ondoorgrondbaar. God is ondoorgrondbaar. Je kan hem niet doorgronden. Petrus 1 vers 12 zegt, het zijn geheimen waarin zelf de engelen graag zouden doorgronden. Dus als jij denkt dat je God kan doorgronden, nee. Het gaat allemaal om je geloof. Dat is wat Jezus zei tegen Martha en Maria toen hij naar Lazarus ging. Hij zei letterlijk tegen hun van, geloof in mij, want ik ben de opstanding. Geloof. Als jij gelooft. Dan kom hij tot leven. Dan kan ik de wonder doen. Wat geloof jij? Wat geloof jij? Wat voor wonder heb jij in je leven vandaag nodig? En hoe geloof je daarin? Oh, misschien wel, misschien niet. Weet je, God zegt een geloof als een mosterdzaadje is genoeg. Een geloof als mosterdzaadje is genoeg. Ik heb een mooie film gezien op New Faith Network, over een klein jongetje. En deze jongen die heeft geleerd, die hoort van die voorganger. Geloof als mosterdzaadje. En zijn vader die was gezonden naar de leger toe. En hij werd verklaard als gek, omdat hij geloofde dat zijn vader terugkomt. Hij geloofde van mijn vader komt terug. En iedereen verklaarde hem voor gek. En hij heeft al die stappen. Hij had vertrouwen in het woord van deze pastor. Hij had alle taken gedaan. Want hij zei van, als jij gelooft, kan jij bergen verzetten. En het was zo mooi. En het is niet een waar gebeurd, maar gebaseerd op waar gebeurd verhaal. En het is zo bijzonder. En het raakte mij. Want dit was eigenlijk voor mij echt van, ja, dit is wat ik wil. Gewoon een geloof als een mosterdzaadje is meer dan genoeg. En daarmee kan ik bergen verzetten. Geloof dat jouw geloof die jij nu hebt, hoe klein het ook is, dat jij bergen kan verzetten. Jij kan het. En laat niemand jou vertellen dat je het niet kan. Jij kan bergen verzetten. Jij kan bidden voor de persoon naast jou en de ziekte kan laten wijken. Jij kan het. Stop met twijfelen. Twijfel is niet van God. Twijfel niet, laat het niet toe. En wees vol van de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig. Iemand die heeft laatst tegen mij gezegd, Vanessa, weet je nog dat jij hierover had gesproken in het Lammenschansgebouw? Je had het gedeeld. Ik had er niet eens bij stilgestaan. Het is dat die persoon mij zegt. Hij zei, je had een keer een prediking gehouden. Wat als alles wegvalt? Wat dan? Niet wetende dat we nu in de coronatijd hebben gezeten en alles wegvalt. En wat dan? En ik vond het zo bijzonder dat deze persoon ermee kwam. En ik dacht van, oh ja, het liet me ook zelf denken. En voor mij bevestiging van, ja, ik heb het op de goede pad gewandeld. Ik heb me inderdaad wel gedaan wat ik heb gepredikt. Maar ik vraag me af, degene die allemaal hebben geluisterd, hoe ze ermee zijn omgegaan. Het is goed als je iets zegt, dat je het ook doet. Want mensen kijken, weet je, de wereldse mensen kijken naar ons als christen. En die kijken of wij geloofwaardig zijn. En we vragen ons af, waarom komen de mensen niet tot bekering? Maar dat komt omdat wij niet echt zijn. Wij zeggen dingen en uiteindelijk doen wij hetzelfde als hun. Dus hun hebben het idee, waarom moet ik tot bekering komen? Want je doet toch hetzelfde als mij? Dus wat is het verschil? Mijn hart aan Jezus geven en in de kerk zitten. Nou ja, en daarna zie ik jou ook in een roze buurt. En dan zie ik jou ook allerlei dingen doen die niet van de Heer zijn. Wat heeft het voor nut? Ik zie je ook alcohol drinken en dronken worden. En ja, of twee vrouwen hebben of flirten met andere mannen. Wat heeft het voor doel? Om alleen maar een naam christen te dragen. Weet je, en gebruik het niet als smoes. Wij zijn zondaars. Nee, want je bent niet een zondaar. Je bent een heilige. Je bent een heilige. Je bent een heilige. En dat betekent dat je wel af en toe mag zondigen. En dat God genade hebt. Maar maak niet misbruik van Gods genade. En dat is wat wij doen als christen. We maken misbruik van Gods genade. God is heilig. Maak geen grapje met hem. Hij is heilig. Hij is echt heilig. En ik wil als laatste met jullie lezen Romeinen 8. Vers 4. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil brengen, leven en vrede. Als jij in aanraking komt met Jezus, het echte leven, dan ga jij ook leven voortbrengen en dan ga je vrede brengen. Laten we hierbij stilstaan. Niet de komende week, maar de komende dagen, maanden, jaren. Dat jij levend voortbrengt. Laten we de fariseer in ons echt wegdoen. Laten we de Judas in ons wegdoen. En laten we ons niet laten schrikken door de verschrikkelijke nieuws die we elke dag hoort. Wat de maatregelen zijn of niet de maatregelen. Laat je niet schrikken daardoor. Maar word opgewekt zoals Lazarus. Kom in aanraking en kom tot leven. Kom tot leven. Want dat is je bestemming. Dat jij tot leven komt. Amen.